Hey, hallo.
Dit is Julius hier weer met aflevering 11 van Best wel een beetje lullig voor je. Naar de gelijknamige domeinnaam lulligvoorje.nl. En ik heb net de aflevering episode 17 van season 4, seizoen 4 van de televisieserie 24 bekeken. En die deed mij erg denken aan dit nummer wat ik nu op de achtergrond heb staan. Instrumentaal, hoofdzakelijk instrumentaal. En zo waar rechtenvrij, dames en heren, jongens en meisjes. Rechtenvrije muziek dit. Dus ik zou zeggen, Stichting Brein, eat your god motherfucking damn hard out. Want dit is Godspell van de band Single Seven. Hele mooie plaat trouwens, track, nummer, mooi nummer, erg mooi instrumentaal. Dus al, ik had het al een tijdje geleden gedownload bij garageband.com. Inmiddels een beroemde site voor rechtenvrije muziek. Ga er eens een kijkje nemen mocht je het niet kennen, garageband.com. En ik moest aan deze muziek denken, omdat ik in 24, dus die serie die ik net bekeken heb, iets hoorde wat mij hier heel erg aan deed denken. En de sfeer van deze track, dat is echt heel erg, ja, mineur wel. Hè? Dat is redelijk mineur dit. Dat, er zat hetzelfde geluid in als dit ongeveer. In die 24 die ik net heb bekeken. Dus vandaar dat ik dit even op heb gezet. Ik heb erg veel te vertellen. Ik zal om te beginnen mij eens een keertje fatsoenlijk voorstellen. Want ik heb volgens mij dat nog geen één keer echt gedaan. En ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die denken, ja, wie bent u nou eigenlijk, beste presentator daar? Hè, van dat radio, netcast, podcast, rivercast gebeuren. Hoe de hell, hoe de fuck are you, man? Ik zal dat vertellen. Sorry trouwens dat ik hier curse words gebruik. Maar ja, daar moet u maar rekening mee houden. Dit is, het maakt ook allemaal niks uit. Die kinderen vandaag de dag, die zeggen dat op hun vijfde jaar al tegenwoordig. Fuck. Dus fuck. Fuck you. Zeg maar. En ja. Ik ben, volgens mijn paspoort, voluit Julius Benedictus Thijssen. Ja, Benedictus, daar zit weer een verhaal aan. Ik ben geboren op een zondag en dat was Palm Pasen. En nou ben ik niet echt religieus opgevoed. Wel heb ik daar heel veel van meegekregen, maar toch heb ik een tweede naam. En Benedictus, ja, dat is de gezegende. En hij die goed zegt eigenlijk. Maar goed, dus u zit bij mij goed. Als u naar mij luistert, dan weet u dat u goed zit. Het is Benedictus, zeg maar. Kan alleen maar iets goeds uitkomen natuurlijk. Dus eigenlijk zou je hem ook nog Ben mogen noemen trouwens. Op die manier. Een verkorte versie van Benedictus. Ja, Ben, hè? Ben Thijssen. Oké. Okay. Zou ook nog kunnen. Maar meestal wordt het Julius Thijssen of Jules of Jul of Jult of Jules sans scrupule. En Jules sans scrupule, dat was ooit een bijnaam die mij gegeven is door, wie was dat ook alweer? Juri uit Monnikendam, die had ook een illegale zender vroeger en die had ik ook. Mocht hij ooit luisteren trouwens, Juri, als je nog leeft. Ik hoor graag eens iets van je. Kijken of je mij nog beluistert. Ik kan me zo voorstellen dat mocht hij nog bestaan, dat hij wel terecht komt bij mij. Want het was toch ook wel een, ja. Iemand die, nou ja, Jules sans scrupule, zo noemde die mij. En die naam heb ik toen ook aangenomen als veelgebruikte nickname. Want Jules sans scrupule, dat is dus eigenlijk zonder scrupules. Frans is dat. Sans scrupules. Oftewel zonder scrupules. Zonder geweten. En over het niet hebben van een geweten gesproken. Ik zal er even kort over uitweiden. Ik heb ooit dienst geweigerd. Ja, mensen. Ja, ik was vroeger goedgekeurd voor militaire dienst. En toen was het verplicht om in militaire dienst te gaan. Maar daar had ik echt helemaal geen zin in. Ik had totaal andere plannen met mijn jonge, jeugdige carrière. Dus ik dacht, fuck it, ik wil echt helemaal niet in dienst. Wat een gezeik, dat gedoe. Hè. Saai met allemaal mannen in een kazerne. Daar had ik helemaal geen zin in. En ik had ook al vanuit mijn de familie van mijn moeders kant had ik ook al meegekregen dat het voeren van oorlog en het dragen van wapens nou ook niet echt aan te moedigen was. En daarover gesproken wil ik even het volgende vertellen, want ik moest hier aan denken omdat er in het nieuws was dat er wapens gestolen waren van een niet zo klein beetje ook uit een military facility ergens in Nederland. Ik geloof Gilzerijen of zo. Er zijn wapens gejat van defensie, zeg maar. Hè? Het defensieapparaat dat heeft no defense tegen dieven. En nu kunnen ze zichzelf niet meer defensen tegen. Kunnen ze niet meer defensief optreden tegen hun eigen defensiesysteem, zeg maar. Hè? Want de wapens van zichzelf, daar kun je natuurlijk. Hoe wil je je vijand het beste te lijf gaan met zijn eigen wapens, zeg maar. Hè? In ieder geval moest ik toen denken aan mijn erkend gewetensbezwaarde positie die ik ooit heb bereikt door jarenlang gekloot om niet in dienst te willen. Gesprekjes moest ik voeren met commissies van soms 3 tot 5 mensen die dan tegenover je zaten. Nou, mensen waren het nauwelijks. Het waren van die gesjeesde oorlogsfanaten, van die hoe noem je dat? Defensiemaloten. Van die, ik heb er niet. Sorry dat ik daar mensen misschien heel erg mee tegen de schenen trap. Maar dat waren beroepsmilitairen. En daar had ik nou niet echt een hoge pet van op. En dan moest je dan in je eentje, moet je voorstellen, ik moest dan met de trein naar Deventer of naar Groningen. Alleen voor zo'n gesprekje met een commissie. En die zou dan wel even bepalen of ik wel echt erkende gewetensbezwaren zou hebben tegen het vervullen van de militaire dienstplicht. Hè? En erkende gewetensbezwaren die zou ik dan moeten hebben tegen het dragen van een wapen of het uit naam van het land neer willen schieten van mensen. Ja, dat had ik ook helemaal geen zin in eigenlijk, inderdaad. Bij nader inzien ook leek me dat ook echt wel. Dat kan ik wel acteren, zelfs al zou ik het niet menen. Ik kan die rol wel. Die was me wel op het lijf geschreven, zeg maar. Ik bedoel, ik mag dan dus even oud zijn als Jack Bauer uit 24, Kiefer Sutherland. Die is net als ik een vuurpaard. Vuurpaarden zijn gevaarlijke mensen, dus weet ook even waar u naar luistert. Volgens Aziaten moet je eigenlijk kun je maar beter geen vuurpaard als kind hebben. Want dat zijn levensgevaarlijke mensen. Maar Kiefer Sutherland heeft al nog kinderen. Ik heb geen kinderen. Julius, wanneer groei je nou eens op? Wanneer word je nou eens vader? Wanneer krijg je nou eens kinderen? Toch ben ik even oud als Kiefer Sutherland. Maar waar was ik? Ik dwaal even heel raar af nu. Ik heb allemaal zijtakken, voortdurend zijtakken. Mocht u het niet kunnen volgen, spoel even terug. Dat is het mooie van zo'n show als dit. Als MP3. Je kunt gewoon terugspoelen, nog een keer luisteren. Kijken wat hij nou eigenlijk bedoelde. Waar heeft hij het over? Waar gaat het over? Nog een keer luisteren. Gewoon nog een keer terugspoelen. En dan kom je er wel achter wat de strekking van het verhaal was. Oké, Kiefer Sutherland. De stoere CTU van de, hè, het, de Special Agent in 24 van de Counter Terrorism Unit. In het adrenaline verhogende programma 24. Ja, nou is er nog genoeg reclame voor die serie. Jongens, waar gaat het over? Hallo, dit is heel wat anders. Ik had ook hele andere plannen met deze show. Maar ja, kijk, wat ik wou zeggen is dat ik dus gewetensbezwaren moest hebben. En in die gesprekken met die commissies, hè, die defensielui die mij gingen overhoren of ik wel echt gewetensbezwaren had. Eens kijken of meneer Julius wel echt moeite heeft met het neerschieten van mensen en zo. Nou, dan gingen ze mij over ondervragen. En dan hadden ze van die leuke argumenten, namelijk, ja, maar jij, jongen, jij wordt beschermd door ons defensieapparaat. Ons defensieapparaat beveiligt jou. Jij bent, het leger is niet alleen om het land oorlog te voeren en om mensen dood te maken. Maar het leger is heel goed, want het leger beschermt en beveiligt jou als burger. Jij wordt beveiligd door het defensiesysteem. Ons defensieapparaat is geweldig beveiligd, goed beveiligd. Ja, dat lijkt wel. Ik voel me ook zo veilig nu, nu daar wapens gestolen zijn. Dus daar wilde ik ze even op terugpakken, hè, jaren later. Ik voel me echt ontzettend veilig nu, hoor, moet ik zeggen. Oh, wat veilig. Ja, dat was echt goed. Ze kunnen hun wapens nog niet eens achter slot en grendel bewaren of wordt gestolen. Wat een ongelofelijke blamage overigens voor defensieapparaat, hè, zoiets. Maar goed, ik zag laatst ook bij Peter R. de Vries hoe de Koninklijke Marine zo goed haar werk deed als paspoortcontrole, zeg maar. Oh, wat ging dat goed. Het wordt weer echt. Het gaat weer goed in Nederland wat dat betreft. Not, maar oké. Ja, misschien is het je al opgevallen. Je hoort vogeltjes op de achtergrond. Die vogeltjes zijn nep. Het is nu namelijk nacht dat ik dit inspreek. Kijk, kunnen we even laten horen dat het echte vogels zijn. Het zijn wel echte vogels. Maar het is een opname die ik ooit heb gemaakt in het dorp, stadje Oldenzaal in Twente. Toen ik daar nog woonde. Ik heb daar gewoond in Twente. Ja, daar was weer. Julius Oom Jult heeft ooit in Twente gewoond. Daar heb ik ooit eens besloten om microfoontjes uit het raam te hangen 's ochtends. Dan had ik een zolderkamer daar. Microfoontjes uit het raam gehangen. Wekker gezet om 5 uur 's ochtends of zo. 4 uur 's ochtends in mei. En tapen die hap. Dat is ook een cassettebandje. Dit. Dat is gewoon een cassettebandje. Ja. Dat is een andere koek dan al dat digitale gedoe. Blijft die plaat hangen? Nee. Oké, waar hadden we nog meer dingen over te vertellen? Oh ja, hoe geweldig vervelend het is dat Stichting Brein weer ons allemaal angst aan het inboezemen is. Ik moet het er toch eventjes over hebben. U denkt waarschijnlijk van, godverdomme, gaat hij daar ook nog eens over zeuren? Nou, weten we het wel. Maar inderdaad, ik ben heel erg anti-Stichting Brein. Want ten eerste vind ik dat die hele club overbodig is. Laten we even niet vergeten. Hè? Laten we daar even heel duidelijk stellen. Dat ooit is de website mp3.com aangeklaagd. En die hebben een boete moeten betalen. Van, luister goed, $153 miljoen. Netto gewoon. En die boete, Die heeft mp3.com moeten betalen. Hè? Dankzij de MPAA en de RIAA hebben ze die boete moeten betalen. Aan de grote platenmaatschappijen. Nou, het leuke, wat wil nou het leuke geval? Je zou denken, waarom moesten ze die boete betalen? Ze moesten die boete betalen omdat ze zogenaamd auteursrechtelijk beschermd materiaal op een foute manier distribueerden aan het internet, het volk. mp3.com moest dat ooit dus doen. Die moest daarvoor boeten. En boeten zouden ze, want echt een idioot. Astronomisch bedrag natuurlijk. $153 miljoen hebben ze betaald aan de grote platenmaatschappijen. En wat wil nou het geval? De artiesten die dus allemaal onder contract waren werkzaam waren voor die platenmaatschappijen, waar dus zogenaamd het auteursrecht van beschermd zou worden, die hebben geen cent, maar dan ook echt not a fucking penny teruggezien uit die honderd zoveel miljoen. Dus knoopt u dat even in uw oren. Zo gaat dat dus bij Defensie van brein, zeg maar. Ik haal nu twee door elkaar, maar het zijn voor mij is het ook één goddamn pot nat, hoor, die dat soort instanties. Net het leger, die mensen van brein. Ik zie het verschil ook niet zo eigenlijk, eerlijk gezegd. Mensen met te hoge inkomens aan de top, hè, zo'n Tim Kuik. Ik ben benieuwd wat zijn inkomen is. Laat hij eens verklappen wat hij verdient per maand, hè, die kerel. Ik ben ook benieuwd waar dat uit gefinancierd wordt, dat inkomen. Het zal echt niet komen van van de verdiensten uit iets anders dan boetes uit een paar internetters slaan, zeg maar. Hè? Zoals ik dat zeg, ze hebben nu 32 uploaders van muziek op internet aangepakt of gevonden of opgespoord, zogenaamd. Echt dat je denkt, oh, het was ook zo moeilijk om die te vinden. En dan hebben ze ze gevonden en nu mogen die mensen boeten. Of dan gaan ze via de providers gaan ze erachteraan. De providers die komen. De providers moeten onderhand ook wel kotsen van die Stichting Brein met hun annoying letters, zeg maar, die ze de hele tijd versturen. Dure rechtsgang die ze veroorzaken in dit land. Als je werk wilt hebben in dit land, dan moet je bij justitie gaan werken, geloof ik, blijkbaar. Als er geen werk is, dan komt er wel een Stichting Brein, die genereert wel werk voor je, zeg maar. Want, gut, ze hebben een paar internetters opgespoord. Zogenaamde veel aanbieders of zo, hè? Ja, veel aanbieders. Mensen die heel veel muziek aanbieden aan andere gebruikers op internet. Nou, big fucking deal, weet je wel. Alsof iemand er ook echt beter van gaat worden dan die nu worden aangepakt. Alsof de artiesten hierbij gebaat zullen zijn. Nou, ik denk het echt helemaal niet. Zoals ik het zeg, de wereld is een hooiberg. En daar hebben ze een naaldje in gevonden, in die hooiberg. Echt een naald. Een heel klein naaldje, weet je wel. Je kunt van die naalden kopen bij een naaiwinkel. Dan heb je zo'n rijtje naalden. Dan neem je de kleinste naald ervan. Die hebben ze gevonden in de hooiberg. Stichting Brein heeft die naald gevonden. En daar hebben ze het scherpe puntje wat botter van gemaakt. Dat is ongeveer wat ze bereikt hebben. He, mocht meneer Tim Kuik luisteren, of andere mensen van Brein, Breinloze Stichting, ik zou zeggen, eat your heart out. En doe maar je best eens een keer of zo, want dit lijkt nergens op. Nee, het lijkt me alsof ik ze zit uit te dagen om iets beters te doen. Maar dat is niet zo. Voor mij mag je die hele stichting afschaffen. Want ik heb daar bepaald geen hoge pet van op, kan ik u vertellen. Stichting Brein. Is echt... hè? Ik geloof dat ze zich nog nooit hebben bedacht dat je gewoon naar de bibliotheek kan. De openbare bibliotheek. En daar dvd's en cd's kunt huren. Vrij goedkoop overigens. Goedkoper dan een internetabonnement. Laat dat ook even duidelijk zijn. En tot u doordringen. Ja, u kunt cd's en dvd's huren bij de openbare bibliotheek. En dat mag wel. Ja, dat mag, want de openbare bieb die heeft dan, die staat dan bedragen af aan de, ja, hè, de Nederlandse RIAA en NPAA. De mensen die daarover gaan, zogenaamd. Stichting Brein, Buma, Stemra, Seda, dat soort clubs. Eén potmat gewoon. Maar... He, die staan, die openbare bibliotheken, daar kun je dus voor tegen een zeer lage vergoeding kun je dingetjes mee naar huis nemen. En reken maar dat je die dus bij het leven kunt rippen thuis. En dat gebeurt ook, kan ik u vertellen. Niet door mij, maar dat gebeurt. Ik weet mensen die dat doen en die vervolgens die dingen op internet zetten. Dus dan weten we ook even hoe dat ontstaat, zeg maar. Hè? Dat de artiesten ook even weten waar ze moeten zijn. Ze moeten niet bij de gebruiker zijn. Nee, ze moeten bij de Stichting Brein zijn om geld te vragen. Hè? Een percentage op te eisen uit de boetes die ze nu gaan uitdelen aan die mensen. Hè? Of willen uitdelen. Of de schikkingen die ze met die 32 internetters gaan proberen te... Hè, dat, zo, dat moeten ze doen. Laat ze maar wat geld zien. Want als je mij vraagt, verdwijnt het gewoon in de portemonnee van de zoveelste, het zoveelste eurokanon hier in Nederland. Waar ze, hè, er gebeurt gewoon niks goeds mee of zo. Laten we dat voorop stellen. Want om nou te zeggen dat de entertainmentindustrie slechter verdient dan ooit, verliezen draait dankzij de peer-to-peer toestanden. Geloof jij het? Ik geloof het echt niet. En waarom geloof ik het niet? Omdat ik weet, omdat ik heb gezien dat de omzet bij de bioscopen nog nooit zo hoog is geweest als die nu is. Hè? Luister goed. De omzet van de Nederlandse bioscopen die is nooit zo hoog geweest als die nu is. Zo slecht gaat het met de entertainmentindustrie en met de peer-to-peer dingen. Oké, ik zou nog wel willen toegeven dat videotheken misschien verliezen draaien dankzij BitTorrent en zo. Maar ik denk ook dat dat nog redelijk marginaal te noemen is, hoor. De verliezen die ze daardoor draaien. Het zal nog echt het zal toch echt niet zoveel zijn dat het echt dat er gesproken mag worden door schuldigen. Hier op internet. Kwalijke boze schuldigen. Waar de jacht op moet worden geopend. Het is ook zo laf allemaal. Hè? Nu is het allemaal heel makkelijk. Vroeger was het heel moeilijk, want toen zag je het niet. Dat was het gewoon. Vroeger had je VHS-tapes. Betamax, VHS-videotapes. Had je Filmnet, kon je video van opnemen. Dan kon je vervolgens de videoband aan je buren of aan je kennissen of aan je vrienden uitlenen. Wat ongeveer hetzelfde is als het zogenaamde peer-to-peer sharen, zou ik zo zeggen. Alleen zijn er wat meer vriendjes dan vroeger. Maar dat gebeurde natuurlijk bij het leven. Hè? Er werden van radioprogramma's werd muziek opgenomen. Men wist precies... Ik wist vroeger precies in welke radioprogramma's de muziek helemaal gedraaid werd. Welke programma's de platen helemaal draaiden. Dus van begin tot eind zonder dat er doorheen werd gepraat. Dus ik wist precies waar je dat moest vinden. En dan kon je ze opnemen op cassette. En dan kon je de opgenomen track hergebruiken voor eigen uitzendingen. Of voor iets anders. Of kopiëren voor mensen. Of... dus een LP'tje opnemen op een cassettebandje en het cassettebandje aan iemand anders geven. Maar daar kraait nooit een haan naar. Of tenminste, home taping is killing music was vroeger hun motto. En daar hebben ze ook ongelofelijke bedragen tegenaan gegooid. Heeft niks geholpen. Hetzelfde verhaal later met cd'tjes. Zouden zoveel illegale cd's verschijnen? Oh god, oh god, oh god. Het had ook weer werkelijk... Het was een aanslag op de entertainmentindustrie. Nou, we hebben het gemerkt. Er komen nu per jaar meer films uit dan ooit. Van welk geld worden die dan geproduceerd? Vraag ik me af. Zou het soms die... komen van de 153 miljoen die mp3.com heeft moeten betalen? Of van de boetes die ze hebben kunnen uitdelen aan totaal onschuldige mensen? Ik heb er zo mijn bedenkingen bij, bij het hele verhaal. Zeg maar, ik plaats daar zo mijn gegronde bedenkingen bij. Geloof er niets meer van. En... dat was ook even mijn ranting tot nu toe. Ik heb eigenlijk nog wel meer te klagen, moet ik zeggen. Maar ik wilde proberen eens een keer wat kortere Rivercast te gaan neerdonderen op het net. We gaan ook weer eventjes kort wat vertellen over processing. Ik hoorde Domien... Zo'n jongen die heeft een eigen podcast op internet via koelkast.nl te bereiken. En ik hoorde hem in gesprek onder andere met nog een podcaster. Daar weet ik even de naam niet van. De E-cast noemt hij zich. E-cast, E-cast. Geloof ik, als ik het even goed heb. Ik bedoel, dat podcasting is redelijk booming op dit moment in Nederland. Dus er komen zoveel nieuwe bij dat ik de namen inmiddels al door de war haal. Ik vind het wel leuk dat dat gebeurt. Ik had niet verwacht eigenlijk dat het nog zo zou gebeuren, moet ik heel eerlijk zeggen. Want, ik had dat eigenlijk zelfs... het worden er toch meer dan ik dacht. Dus dat is leuk. Het is gewoon netcasten. Maar het leuke is dat het op een of andere vrede manier toch een soort hype is. En omdat het een hype is, kunnen daar heel veel mensen en bedrijven zelfs op meeliften. Dus ik zie dat nog wel gebeuren ook. Dus, hè? Maar processing, ja, daar moet ik het even over hebben. Ik hoorde dat Domien en... daarover spraken. Kijk, het zit zo. Bij radio, FM-radio hebben we het dan vooral over. En middengolfradio vroeger, maar dat is speelt niet meer zo'n vreselijk grote rol op dit moment. Maar waar gaat het even om? Dat bij radio heb je maar een heel klein dynamisch bereik. Wat je wilde als radiozender was zo ver mogelijk komen met zo min mogelijk zendvermogen. Want dat is altijd een probleem. Je had die FM-band en daar moesten zoveel mogelijk zenders op. Dat is nog steeds zo. Dan wil men zoveel mogelijk zenders op kwijt. En er is maar een beperkt gebied waar dat in past. En omdat er zo'n beperkt gebied is... is het noodzaak om... Het is allemaal eigenlijk een heel technisch verhaal wat ik niet zal uitleggen. Maar ik weet er echt heel veel van, kan ik u vertellen. Ja, goed. Het is ook lekker belangrijk dat ik er veel van weet. Doet er niet zoveel toe. Waar het even om gaat is dat je bij FM radio heb je het probleem dat jouw bereik drastisch achteruit gaat zodra het zendbereik afneemt. En vooral de FM-ruis die iedereen wel kent, hè. Zeg maar, als de zender uitgeschakeld is. Of zo. Of als een zender uitvalt op de FM, dan hoor je dat. En waar gaat het over? Dat als jij nog steeds te verstaan wilt... nog steeds verstaan wilt worden op FM... dan is het zaak dat jij met je processing... dus de geluidsprocessing, de modulatie... zo ver mogelijk in de top van het dynamische bereik blijft hangen. Bij middengolf is dat helemaal kritisch. Daar, daar is het gebiedje waar je... Daar is het dynamische bereik echt heel klein. Zeg een paar dB is dat op middengolf. Op de FM is het ook niet veel. Ik gaf iets van 50 of zo. Hele goede tuners. Dan haal je er 60 dB signaal-ruisverhouding uit of zo. Zoiets. Het is een heel klein bereik eigenlijk. Waardoor je als radiostation al gauw geneigd bent om te gaan moduleren met een enorme bak processing. Zodat je een groter bereik hebt en de andere zenders wegconcurreert. Hè? Want het gaat op een gegeven moment werd het commercieel allemaal. En toen moest het allemaal met volgestopt worden met enorme bakken processing. Om ten einde je zendbereik te vergroten en... Beter te verstaan te zijn op een groter gebied. En ja, mooier te klinken. Hè? Het was, wie klinkt er het mooist, werd het op een gegeven moment gewoon. Dus was processing ineens vreselijk belangrijk geworden onder commerciële radiostations. En ook onder de publieke, omdat ze mee moesten vechten tegen de commerciële. En toen is men daar eigenlijk pas mee begonnen. In Nederland. En dat begon eigenlijk pas zo begin jaren 80 hebben ze de eerste Optimods ingeschakeld bij de publieken. En die stonden nog altijd heel bescheiden ingesteld aanvankelijk, maar dat werd steeds heavier. Maar waar het om gaat is dat nu bij internet dit op deze manier geluid verspreiden is een totaal ander verhaal. Omdat de luisteraar een mp3'tje, met dit mp3'tje wat ik nu ga afleveren, heb ik een dynamisch bereik. Dat is ongekend groot vergeleken met FM radio. Als ik zo ga praten, dan bent u nog steeds in staat om mij te kunnen verstaan. Dan zet u het gewoon harder namelijk, weet je. Dus dat is het verschil met FM radio. Heb je dat niet, dan ben je niet in staat om je volumeknop zo hard te zetten dat het nog steeds te verstaan is. Ontvangst is ook niet altijd 100%. Dus voor je het weet zit er stereo-ruis in het FM-signaal en is de presentator nog maar net te verstaan. Heel ander verhaal natuurlijk bij een mp3'tje op internet. Omdat heel simpel het dynamisch bereik enorm groot is. En processing is dus eigenlijk alleen maar een schoonheidskwestie. Een smaak- en een schoonheidskwestie. Nu heb ik er zelf ook wat processing op, niet veel. Maar bij mij is het meer ook inderdaad om het wat iets gelijkmatiger te laten klinken. Maar in theorie hoeft het niet. Want de luisteraar kan in dit geval... het komt helemaal 100% bij de luisteraar terecht, dit geluid. Precies zoals ik wil dat het bij de luisteraar terecht komt, zo komt het daar ook terecht. Dus die luisteraar van deze mp3 die kan precies bepalen hoe en wat, zeg maar. Wat hij ermee wil doen, hoe hard hij het wil zetten. En de essentie is dat van wat ik wil vertellen, is dat processing... niet essentieel is voor een podcast. Hè? Dat wil ik maar even mee zeggen. Of een netcast of een rivercast. Je hebt het helemaal voor het zeggen zelf. Het hoeft niet. Het is niet nodig. Kijk, als je apparatuur... of de apparatuur hoef je eigenlijk ook niet te hebben. Want je kunt een opgenomen audiofile reuze eenvoudig... nadien bewerken met dingen als Soundforge of Cool Edit Pro of wat is het op de Macintosh tegenwoordig ook alweer? Ja, nou ja, je hebt bergen audio editors, Audacity, En daar kun je je audio zodanig mee bewerken dat het lijkt alsof je een enorme bak processing erop los hebt gelaten. Voor een deel is die zelfs veel beter dan hardware processing. Dus met hardware processing bedoel ik dan dikke kasten als een Orban 8400 of zo. Eigenlijk kun je daar maar heel weinig mee zelfs. Want die Orban units die klappen ook nog het frequentiebereik helemaal naar. Als je pech hebt zit er allemaal filtering op het hoog. Zodanig dat je... Het is niet aan te raden om een mp3'tje op te nemen achter een Optimot, kan ik u vertellen. Maar goed. Ik kan daar urenlang over gaan praten, maar dat wordt een beetje te technisch. Ik wil het een beetje simpel houden door gewoon te zeggen dat... Dat het niet hoeft voor een podcast. Je hoeft niet processing te gebruiken. Ik heb er een heel licht galmpje op. Nou, het staat best hard eigenlijk. Ik galm bij mij nu. Het is een Alesis unit. Dat is eigenlijk helemaal niet bestemd hiervoor, maar klinkt wel goed. Dus ik gebruik hem gewoon. Er zit wel meer in. Ik kan daar bijvoorbeeld ook zoals dit. En nou ja, dat is een effectkast. En ik heb ook een limiter compressor erachter staan hier. Is ook eigenlijk niet nodig dus. Die kun je, die opties, ja, die zijn... Het is allemaal op zich niet nodig. Ik heb, ik kan je vertellen, ik heb vroeger als puber, als teenager heb ik echt... uren radio gemaakt zonder enige processing, want dat deed ik zelf met mijn handen. Ik was zeg maar de compressor limiter. Als je heel snel schuift, heel goed op de meters kijkt, dan leer je dat. En dan kan dat best zonder processing, maar ja, men wordt natuurlijk luier en ouder en dan laat men dat door apparaten doen. Zo gaat het ongeveer, hè? Nou, om af te sluiten maak ik even wat reclame voor Sean Kennedy. En dat is een Amerikaanse, Engelstalige presentator van een online uitzending die ik vrij vaak hoor. Elke dag heeft hij zogenaamde newsreel. En ik ga even een stukje daaruit laten horen wat wel aangeeft dat mocht je niet al te veel moeite hebben met Engelstalige uitzendingen luisteren, dan kun je elke dag om 6 uur geloof ik, of 5 uur, dan ben ik het even kwijt. Is het nou 5 uur of was het nou... Shit, dat komt door die zomertijd, jongens. In ieder geval dacht ik dat het om 6 uur is newsreel op rantradio.com. De talkstream van rantradio.com. .com. Rantradio's, randradio.com. Het is een beetje een soort alternatief op de gewone nieuwsuitzendingen die er zoal bestaan op internet. En dat doet hij, vind ik persoonlijk, heel erg leuk. Sean Kennedy is een jonge Canadees. Of tenminste, hij is gewoon een Canadees. Hij woont in ieder geval in Canada. En daarvan laat ik even een fragment horen. Om deze show mee af te sluiten. Een fragment waarin hij uitlegt dat Amerikanen helemaal niet zulke onaardige mensen zijn. En dat je het boek niet moet judgen by the cover, zeg maar. En zeker niet gelet op Bush. Wat natuurlijk eigenlijk een ongelofelijke geflipte idioot is. Laten we wel wezen. Dat wij niet dat hele land en het hele volk daar aan de overkant van de oceaan moeten afrekenen op de acties van die regering daar. Want het zijn over het algemeen hele aardige mensen, die Amerikanen. Dat legt hij ook even uit. Hij is zelf Canadees, dus hij heeft enige recht van spreken, want hij woont er heel dichtbij en hij heeft heel veel Amerikaanse vrienden en zo. Ik trouwens ook.
Now, I mean, in one way, I'm really kind of glad that Canada stood up to the Americans and said, you know what, we're not going to stand for your missile defense system. I don't care if you're not going to talk to us, because now, you know, Bush isn't returning phone calls from, you know, the Canadian Prime Minister. He's all pissed off at us because we didn't want to get in on his missile defense shield. Missile defense. Does that even really work? And there's a few articles now that is going out there saying, you know, the missiles work. Oh, yeah, the defense shield that we're talking about, yeah, it actually works. Yeah, it works. Don't worry, it works. Well, there was a lot of reports that said it didn't work. And furthermore, you know what? We don't want to do that. We don't have the enemies the United States does. And you want to know why Canada doesn't have the enemies the United States does? Ask yourself that question. Why doesn't Canada want to be involved? Why don't Canadian citizens want a missile defense shield? Well, the reason why is quite obvious, isn't it? We don't feel that there's as much of a threat. And furthermore, where are all these terrorist attacks that the American government is trying to scare the shit out of the American people with? Oh, yeah, there's the 9/11 attacks, and even those are dubious at best. You know, you're looking at the Pentagon attacks, and people are like, no one believes a fucking plane hit the Pentagon. Do some research. Check some of that shit. Nobody even buys the attacks anymore. But no one's willing to talk about it. Everybody knows there's something fucked up there. Everybody knows there's something wrong, but no one's willing to talk about it. Where's all these gas attacks? Where's all the terrorist threats? People are getting fear burnout all over the United States. They can't handle being afraid like this and living in fear. All their rights are disappearing. They're signing up for chips and fucking ID and national ID cards. And eventually, this is going to kick back. You're not going to be able to ramrod all this through. They're trying to do too much, too fast. And it's going to kick them in the teeth. And you know what? I hope that Canada can stay free so that all the decent Americans have a place to go. And you know what? I'll swing open the borders for you guys. If it was up to me, you bet. Any Americans want to come up here to settle in Canada? Not a problem. We'll welcome you with open arms, and we'll see if we can even adapt. I'd be all about adapting. You know, I think the American Constitution is one of the greatest documents ever written. And I'm a Canadian. Okay, America was founded upon ideals. I happen to agree with those ideals. The people who wrote that document had a fucking clue. It's not outdated. These people are very, very bright. Okay? I would be all about, you know, how about this? How about, you want to take over a country? Sure. How about all the freedom-loving Americans immigrate to Canada, will vote me into power, and I'll bring in the U.S. Constitution as the Canadian Constitution. I won't change a fucking word. How's that? That's my election platform. That's what I'm running on. What do you say? Yeah. Pack up the car now. Apparently, Donnie, good old Donald Rumsfeld as well, in this news story here, is getting sued. Why? Seeking to link the U.S. military command to the abuse of prisoners in Iraq and Afghanistan, the ACLU and human rights organizations sued Defense Secretary Donald H. Rumsfeld and three Army commanders on Tuesday on behalf of former detainees, charging the military authorized illegal interrogation techniques. Welcome to the land of war crimes. The federal lawsuit charges that Rumsfeld ordered abandonment of our nation's inviolable and deep-rooted prohibition against torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment, end quote, of prisoners. The legal action stems from some of the well-documented instances of prisoner mistreatment at the Abu Ghraib prison outside of Baghdad. It also includes lesser-known examples of abuse at other sites in Iraq and Afghanistan. The lawsuit was filed on behalf of four Iraqis and four Afghanis by the American Civil Liberties Union and Group of Human Rights First. Human Rights First. So, it's quite apparent now that even within their own country, America is seeing that Americans are quite obviously not behind their government's policy. For those of you internationally who are listening to this broadcast, not just Canada and America, sometimes I forget that this broadcast is heard all over the fucking world. Okay, let me just clear up a few details here. Once again, I'm broadcasting from Canada. That would make me a Canadian. Well, it doesn't make me a Canadian, but I'll tell you straight up. I am a Canadian, okay? I am not an American. Sure, sure, I've watched a lot of American television. I happen to know a little bit of American history. Not much. But I'd say I probably know more American history. Well, I don't know. Maybe I know more Canadian history. But anyway, be that as it may, I am not an American. I like Americans. As a matter of fact, I was surprised when I went through America. Anyone who's from a foreign country, if you go through America, I think you'd be surprised with how fucking nice Americans are. I mean, the world is painting a picture of Americans as being these, you know, totally gun-happy, psycho, drug-using motherfuckers. You know, such is not the case. I was in New York City, man. New York City, the center. You know, everybody thinks of New York City as this total badass zone. You know, I live in New York. I may as well have been in Vietnam. But realistically, when I'm in New York, they were the nicest fucking people I've ever met. They were so nice. Everyone was helping me. All I had to do was say the name of the station I was trying to get to on the subway, and I had people fighting over who wanted to help me. They're nice people in America. The government is all fucked up like February. They're a regular soup sandwich. So don't go judging America based upon the government's rules. They got some problems right now. Okay, they got this psycho in the White House, and he's fucking shit up. And he's got secret police running around. Believe me, there's a whole lot of Americans that are wigging the fuck out about this. Okay, so don't, please, world, the rest of the world, take it from a Canadian who's right next door, and I got a bird's eye view on this shit. Okay, do not judge America by their government, because they are good people in that country. Okay, and they are gentle, loving people who just want peace. The vast, screaming majority of them. Yeah, sure, you got your southern, whatever, white supremacist groups. But, you want to factor them with the Islamic psychos who all want to, you know, declare war on whatever for whatever reason and kill people for Iraq or whatever the fuck their gig is. Okay? We cannot allow the rest of the world to believe what, you know, the world press is saying about Americans. Okay? Because they're not evil people. So, you know what? Yeah, I'm not so crazy about what the government's doing in America right now, but I'm a huge fan of Americans. Now, the groups that are suing face considerable obstacles to success under the Alien Torture Claims Act. Among them established that Rumsfeld and others are not protected by official immunity, and that the former prisoners have grounds to sue in U.S. courts. So there's some legalese that stops them from getting jumped on. The lawsuit is not frivolous. This is a quote. The lawsuit is not frivolous, but is unlikely to prove successful in the long run, said Jonathan Turley, an expert in international law at George Washington University Law School. Well, no shit. The Supreme Court has been extremely hostile towards the application of U.S. laws outside of its borders. Nevertheless, if federal courts allow it to proceed, the suit could bring further attention to the abuse of prisoners at the hands of U.S. soldiers and force the Pentagon to disclose additional details from its own investigation of the abuse. Now, personally, I think that having people who, like, if the Pentagon is charged with torture and abuse, why would you have the Pentagon investigate allegations of torture and abuse? Shouldn't there be a third party involved there? But of course there won't be, because it's all done by the Pentagon, and you're not going to get anybody in the Pentagon because, you know, they're super secret and they have cameras watching cameras and they have the most elaborate surveillance system and security in the world, even though there's not one decent shot of a plane hitting the side of the fucking building. You know, 60-ton dry weight aircraft slamming into a building. No footage, no photos, nothing. One shitty side-mount security camera shows a bunch of smoke. That's all we got. And a few reports from the day of guys who couldn't look more like feds that they tried said, yeah, that was Flight 71 coming in. You know? Bullshit. There's something rotten in the Pentagon, man. There's something rotten going on. America needs to wake up and fix this shit before the rest of the world, you know, too much damage is done. Are they ever going to trust us again? Realistically. I mean, Germany is still paying for the Nazi shit they pulled. You know? Is that the page we want to take from? Do we want to, you know, be the new Nazis of the world? Because that's what's happening. We're becoming the new Nazis. Germany, you know, they wore that shit for, like, well, they're still wearing it. That's a shame. A shame on their nation. And German people are great people. Don't get me wrong. They're great, great people. Clever. Clever. Smart. Industrious engineering people. They're a wonderful people, and they make bitchin' beer. They make really good beer. But, you know, they got fucked over. They got fucked over by nationalism. They got fucked over by propaganda. They got fucked over by their government. And what happened to the German people during Nazi Germany is exactly what's happening to the American people right now. So my plea to the American people is, you know what, guys, wake up and, you know, start fighting against it. And my plea to the rest of the world is, please don't judge America by what its government is doing. Please don't, because it's even questionable whether or not this government was elected fairly. And I don't think it was.
Dat allemaal dus morgenochtend vanaf 6 uur te horen op Business News Radio. Aan de uitzending van vandaag werkte onder andere mee Martine Wolzak, Jurrit van der Voren, Hugo Reitsma, Robert Zomer, Nienke de Zoete, Roel Schrijnemachers en Deidre Enthoven. Techniek was in vaardige handen van Jaap de Jong en Julius Thijssen. Mijn naam is Marjan van den Berg en ik wens u nog een prettige avond.